Geliefde gemeente, als u nu die woorden wat op u in liet werken, die we zo even met elkaar lazen, uit Gods woord allereerst, maar vervolgens ook wat wij nazeggen op grond van Gods woord in de belijdenis, ons leerboek, de Heidelberger Catechismus. En u moest een vakje aankruisen. Heel eenvoudig. Of u kruist het woordje beledigend aan. Of u kruist het woordje bevrijdend aan. Nou, doet u dat wel? Zijn wij, zo was de laatste vraag, al zo verdorven dat wij helemaal, ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd juist tot alle kwaad? Ja, wij. Beledigend? Bevrijdend. Zegt u het maar. En misschien hebt u vanavond de gelegenheid om uw antwoord te herroepen. Als blijkt dat in het licht van Gods woord en in de taal die de belijdenis spreekt, toch het andere vakje aangekruist had moeten worden. Of misschien bij dat ene woord een heel andere gedachte als dat we misschien op het eerste gehoor hadden. Zondag 3 is het vervolg uiteraard op zondag 2, waar de conclusie getrokken was. En nu komen dan de vragen naar voren over het vervolg. En dat brengt ons eigenlijk bij de diepte van onze val. En daar kun je allerlei beelden bij gebruiken. We hebben net gezongen over de vuile bron van al onze wanbedrijven. Je kunt ook het beeld van een ravijn nemen als het gaat over onze val. Nu misschien, en dat beeld had ik maar gekozen nu voor vanavond, de ravijn van ons zondaar zijn, om iets te verwoorden van de zondeval die wij in Adam gemaakt hebben. En vervolgens letten we dan ook op dat ene woordje, want gemeente, zondag 3 eindigt niet met ja, wij. Er is dat ene woord. En als u daar vanavond uw handtekening onder zet, dan hebt u in ieder geval Gods goedkeuring. Laat ik dat nu meteen maar zeggen. Tenzij gemeente, als Paulus de gemeente van Efeze aanspreekt, dan spreekt hij hier Gods kinderen aan in hoofdstuk 2. Dan zijn dat mensen met een eertijds, zoals dat dan uitgedrukt wordt. En hij herinnert hen daaraan. Zo begint hij in hoofdstuk 2 en u. En dan komt er een hele tussenzin die een beetje uit vers 5 gehaald is, omdat anders het niet te lezen is. U, maar misschien moet u die schuingedrukte woorden dus gewoon even weglaten. U, daar gij dood waart door de misdaden en zonden. En dat wordt dan verder uitgewerkt wat dat betekent. Dood zijn in misdaden en zonden. Want dat is precies de typering van hun vroegere leven, in welke gij eertijds gewandeld hebt. En wat betekende dat dan? Niet alles stel ik aan de orde, maar wel dit, dat hoezeer je ook kunt gaan wijzen naar de macht van de boze, zoals hij genoemd wordt de overste van de macht der lucht, hoezeer je ook kunt wijzen op de druk van buitenaf in een wereld die je voortdurend onder druk zet. En daarmee vertel ik u toch niks nieuws. Of zit hier iemand in de kerk die zegt druk vanuit de wereld? Nou, daar bedoel ik dus ook mee, zeker in het licht van zondag 3 is de reden om te noemen, de druk dat jij het moet maken in deze wereld. En als je het niet maakt, dan hoor je er ook niet bij. En of dat het maken in deze wereld nou over je uiterlijk gaat, of over je carrière, of over weet ik het wat, je zult moeten blinken en anders verzinken. Je houdt geen vriend meer over op de social media. Als je niet blinkt. En in zo'n cultuur deze belijdenis, dan ben je echt in een andere wereld. En dat is ook zo. Druk ook van de geest der wereld om mee te doen en meegesleurd en meegezogen te worden. Maar weet u, dat praat voor vanavond eigenlijk te makkelijk. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar we kunnen soms ook wel uren praten over de druk van de wereld. En natuurlijk kunnen we praten over de overste van de wereld. En dat kunnen we bij de zondeval ook. Ja, maar de duivel. Als wij één ding zullen moeten leren, gemeente, mogen leren. Het woordje moeten is denk ik ook niet het goede woord hier. Dan is dat wij verantwoordelijk zijn voor de val in Adam. Mee verantwoordelijk. En dat de mens, laat ik het zo nu even dan formuleren, verantwoordelijk houdt. Toch is het heel wijs dat de leraar in de catechismus, zijn leerling, een vraag in de mond legt. Hij blijkt ook zijn eigen hart wel te kennen. En zo legt hij de leerling ook die vraag voor die eigenlijk, ja ook bij jullie, dus het zal niet bij iedereen zo zijn. Maar als je nadenkt over de dingen, hoe de Bijbel over ons spreekt, en je hebt ondertussen begrepen dat als Paulus de gelovigen aanspreekt als dood in zonden en misdaden, dat dat ook de typering is die de Bijbel van u, jou en mij geeft. Kijk, dat valt ook in zekere zin niet mee om zo dit etiket opgeplakt te krijgen. Maar wat doen we? Heeft dan God? We zitten met de brokstukken en we leven. Ik zeg het nu toch even zo, in een wereld vol ellende, gebrokenheid. En er zijn zoveel situaties die ons eraan herinneren dat deze wereld een gevallen wereld is. Het schepsel tezamen zucht. Niet gewillig. Maar om diens wil. Die het aan de ijdelheid onderworpen heeft. Het is geen wonder als je oog in oog met de ellende van deze wereld ook eens een keer door je knieën gaat en zegt: wee mij dat ik zo gezondigd heb. En niet vanuit de gedachte, zo bedoel ik dat natuurlijk niet, alsof wij persoonlijk daar verantwoordelijk voor zijn voor dat en dat en dat leed. Gemeente, de Heere is in dat opzicht, in alle opzichten, maar ook in dit opzicht zo onnoemelijk wijs en zo legt hij ook geen verbanden en dat legt de schrift ook niet. Zo bedoel ik het niet, maar wel dat we ook deze dingen hierin meewegen. En dat we niet die akelige uitvlucht altijd nog weer een beetje proberen. En we proberen het, het is gewoon zo. Als we God nu toch eens de schuld konden geven, gemeente. Erg, hè? Wat zeg ik eigenlijk? Als we God eens de schuld zouden kunnen geven. En wat zouden we het graag doen? Of zegt u nee? Dat niet. Nooit meer. Dat dacht ik ook wel. In mijn vroeger in mijn eertijd. En of u dat nou als een heel plotselinge overgang, of dat dat misschien als u terugkijkt in uw leven heel geleidelijk gegaan is. Gemeente, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Maar je kent wel een eertijds. Als er een breuk gekomen is tussen de zonde en je eigen hart. En omgekeerde relatie met God hersteld is. Heeft dan God het verkeerd gedaan? Nee, dan is het niet meer bevrijdend om God de schuld te geven. En we hebben in West-Europa ook een vrij grote mond gekregen. Ja, kunnen we? We hebben alles wat ons hartje begeert. Nou, dan kan God het wel ontgelden. Gewoon even tussendoor, gemeente, het is toch altijd wel heel opvallend. Als je weer eens even ergens anders geweest bent op het zuidelijk halfrond of wat meer naar het oosten. Dat je bijna verwonderd luistert naar mensen. Heb je nou geen vragen bij God? Gods bestuur en alles wat hij doet, en dat blijkt dan niet zo te zijn, want God is God. En begrijp me goed, en dat zeg ik bijzonder tegen jou, dit is niet bedoeld om jouw vraag de kop in te drukken. Ah joh, dat mag je helemaal niet vragen. Ach joh, dat mag je helemaal niet zeggen. Ja, je kunt het er niet uit laten komen, maar het zit er toch. Maar we moeten wel eerlijk zo'n vraag onder ogen zien. Ook al hou je hem achter je kiezen. En zit die alleen in je hoofd. Als God het nu eens anders gedaan had. En als hij nou eens ervoor gezorgd had dat er geen zonde kwam. En als hij nou eens gezorgd had voor dit. En als hij nou eens gezorgd had voor dat. God heeft het goed gedaan. Er is nog een ander eertijds wat wij niet moeten vergeten, gemeente. U, daar gij dood waart door de misdaden en de zonde. Dat is het leven wat ze geleefd hebben zonder God. Toen waren ze zonder hoop in de wereld. Maar daar, zo is niet begonnen. Efeze 2 had nooit dit vers 1 gehad. Als er geen Genesis 3 gevolgd was op Genesis 1. Maar nu moeten we wel oppassen. Dat wij niet een Bijbel hebben die begint bij Genesis 3. Dan haal je de pijn eruit. En dat kan wel aardig lijken, maar heilzaam is het niet. Juist in het licht van Genesis 1 en 2, juist in de belijdenis, God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, en dat we in ons levenselement waren om de Heere te dienen en God te loven, hem lief te hebben met heel ons hart en met al onze krachten. Als ik nou deze woorden zeg, krijg je dan geen heimwee? Dat van Adam de mens gezegd kon worden, sprekend zijn vader. Ja, met alle onderscheid tussen God en mens natuurlijk. Maar hij had de karaktertrekken van zijn vader. En hij had zijn vader zo onnoemelijk lief. Waar hebben we het over, gemeente? Heeft dan God, als wij het vakje beledigend aan willen kruisen, dan mag u dat doen. En misschien heb u het wel gedaan. Maar dan niet voor koninklijke hoogheid ik. Niet voor Hare Majesteit ik. Beledigend was het. De vader die zijn kinderen kwijt is. Van waar komt dan zo'n verdorven aardes mensen? En het kind dat op zijn vader leek, is totaal veranderd van inzicht, van genegenheden. Hij denkt heel anders over thuis als vroeger. En hij heeft eigenlijk helemaal geen behoefte meer aan enig contact. Hij is ook wel, en ik ga niet alles nu benoemen, gemeente, hij schaamt zich ergens ook wel en tegelijkertijd ziet hij er niet tegenop om toch iedereen de schuld te geven, behalve zichzelf. U herkent, hoop ik, in een paar trekken ook Genesis 3 wel. Het gaat mij hier om, gemeente. Als wij zondag 3 voor ons hebben en we zouden, laten we maar eerlijk zijn, gemeente, het is wel beledigend. Dood bent u, ben jij, ben ik van nature. Een verdorven aard die getypeerd wordt door dood. En dat woord dood, dat ziet vooral op de verbroken relatie met God. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon, die u eigenlijk in gedachten wel voortdurend mee kan nemen. De vader die zegt, deze mijn zoon was dood. Nee, hij was springlevend in de zonde. Zo staat het ook in Efeze 2. Dood door of in de misdaden en de zonde. Dat actieve leven in de zonde. In dat opzicht zou je zeggen, en ik bedoel dat niet grof gemeend, waren we maar dood. Dood voor de zonde. Dood voor de misdaden. Maar het blijkt dat onze doodstaat en dat onze val in Adam ertoe geleid heeft dat wij dood voor God zijn. Dat wij op contact met hem ten diepste geen prijs stellen, omdat we het als bedreigend ervaren. En als hij vanavond tot ons spreekt, we het als beledigend ervaren dat hij ons zo neerzet als mensen die van nature geneigd zijn om God en hun naasten te haten en mensen die ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En we zijn geneigd die woorden beet te pakken en ze te gaan masseren tot ze een beetje makkelijker klinken. Wij hebben gezondigd. En vanavond, gemeente, je kunt niet alles uit één zondag aan de orde stellen in één preek. Althans, dat lijkt me niet wijs. Het gaat mij vanavond niet allereerst, ik moet het wel noemen natuurlijk, om dat verband tussen Adam en het hele menselijke geslacht. Maar dan hadden we beter Romeinen 5 kunnen lezen. Maar als het gaat over een korte formule waaruit blijkt hoezeer de Bijbel het verband legt tussen Adam, het hoofd van de mensheid, en zoals wij hier zitten, en dat door de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva in het paradijs, onze natuur als overdorven is geworden, dat wij allen zonder enige uitzondering in zonde ontvangen en geboren worden. Ja, ook dat is weer zo'n punt, daar kun je tegen protesteren. En eerlijk is eerlijk, in onze door en door individualistische cultuur, waar iedereen toch denkt in ikken en niet zozeer in wij. Ik bedoel, dat blijkt ook gewoon heel simpel uit het feit dat een oudere generatie nog veel meer heeft met de wij-verbanden en de familie, de kerkelijke gemeente, allerlei verbanden waar je deel van uitmaakt. En dat wij, ja, misschien dat ik er een beetje tussenin zit, maar dat jullie, maar dat staat zo afstandelijk als ik zeg jullie, maar een jongere generatie dat veel en veel minder heeft. En daardoor wordt de boodschap van de Bijbel in zekere zin nog een vreemdere boodschap als dat ze voor op het eerste gehoor misschien wel is. Dat nou door de zonde van één allen schuldig zijn. En dat door de zonde van één allen onrein ter wereld komen, in zonde ontvangen en geboren worden. Ja, gemeente, het enige wat we kunnen zeggen is, dit is Gods wijsheid geweest om de mensheid niet in miljoenen en miljarden ikken, allemaal losse poppetjes te zien. Maar de mensheid is bedoeld als de, ja, gebruik maar beelden, als een boom met een wortel, en uit die wortel komen komt de hele boom tevoorschijn. En als het met de wortel niet goed is, dan gaat het met de hele boom niet goed. Nou, dat is een beeld. Ieder beeld gaat wel ergens mank, maar zo kun je het zien. Wij zijn niet een veld met bijvoorbeeld tarwe. Al gaat dat misschien ook niet helemaal op, maar iedere tarwe stengel die staat op zich. En natuurlijk is dan wel zo, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus als er één stengel gaat rotten en misschien een ziekte heeft, dan zullen de buurmannen en buurvrouwstengels er ook wel last van krijgen. Maar als je een paar honderd meter verderop zit, heb je grote kans dat je er helemaal niks van ondervindt. Kijk, dat is een heel ander beeld. Dat is ook een beeld wat veel beter past bij Pelagius, als de zonde alleen maar een kwestie is van navolging. Ja, als je dan maar goede buurman en een goede buurvrouw hebt. En als je maar een goede vader en moeder hebt, nou, dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Dan kun je het goede nog wel leren doen. Maar dat is een totaal ander mensbeeld als dat de Bijbel ons geeft. Ja, en daar moet je het dan mee eens worden. Nou, ik heb u toch aan laten kruisen. Dat mag hoor. Beledigend. Of bevrijdend. En nu kom ik even terug bij dat punt van zo even, wat ik aanroerde. Als u zegt, ja toch vind ik dit beledigend. Dat er in mij dus niks goeds woont. En dat de Heer mij ziet als iemand die, als niet de band met God hersteld is, als dood in zonden en misdaden. En heel actief in misdaden en zonden en ongerechtigheid. En dan ben ik dus kind der ongehoorzaamheid. En nou, als ik nu gewoon een simpel vraag, spreek dat eens tegen dan. Bent u altijd gehoorzaam aan de Heer? Zijn wij het? Hebben we een hartgrondige hekel aan de zonde? Vinden we het vreselijk als we het doel missen van ons leven? Om God, onze schepper, te loven en te prijzen. Zo kom je uit bed, zo ga je naar bed. Zo doe je fluitend je werk. Is dat ons leven? Gemeente, ziet u wel dat de Bijbel een realistisch boek is? Dit is niet somber en het is niet pessimistisch. Maar als je er even over nadenkt, dan is dit echt uit het leven gegrepen. En een heleboel verklaringen kun je geven voor de loop van de geschiedenis in het licht van de goedheid van de mens. En de een na de ander moet je in de prullenbak gooien. En het wordt ook nooit wat. De enige verklaring voor de ellende in deze wereld, en zet u dat woordje verklaring alsjeblieft tussen aanhalingstekens. Want als ik het zelf dan hoor, dan denk ik dat dat is te veel gezegd. En dat lijkt bijna of dat je het wel even zo kunt verklaren hoe het allemaal gekomen is. Gemeente, er zit ook iets in wat wij nooit kunnen verklaren. Dat moeten we ook maar gewoon eerlijk zeggen. Maar wel de best mogelijke verklaring die je kunt bedenken voor het feit dat een heel aardige man ineens in woede kan uitbarsten. Twee buurmannen, denk aan allerlei burgeroorlogen, en er zijn schrijnende voorbeelden van, die de ene dag koffie bij elkaar dronken en gezellig kletsten over van alles en nog wat. Hoe kan het in de wereld zijn dat ze 3 weken later tegenover elkaar staan als vijanden met haat in hun ogen? Hoe komt het dat je op schoolplein ineens zulke lelijke gedachten over iemand kan denken? Hoe komt het dat er zomaar ineens een woord uit is wat je zegt, had ik nooit moeten zeggen? Want je ziet de ander in elkaar krimpen. Hoe komt het dat in onze gedachten er ook allerlei onreine dingen kunnen zijn? Onzuivere dingen kunnen zijn? Waar komt dat vandaan? De enige verklaring die de Bijbel geeft, is dat komt van binnenuit. Dat is onze aard geworden. Zo zijn wij geworden en zo zijn wij dood. Zonder God in misdaden en zonden. Kinderen der ongehoorzaamheid. En daarom, kinderen des toorns, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerte van ons vlees, dat is die verdorven aard. En wat komt er uit een giertank? Er komt toch geen parfumgeur uit? Dat stinkt toch gewoon? Een onreine bron. Daar komt geen reinheid uit. Een hart dat van nature geneigd is om God en de naaste te haten. Daar komt geen liefde uit. En als u zegt, ho, wacht even. Dat gaat me nou toch echt te ver. Dat vind ik echt te beledigend. Want er zijn ook een heleboel mensen die goed doen. En die laten dan zo'n hart hebben, dat zal dan wel. Maar ze zijn blijkbaar toch wel in staat om het goede te doen. Oh ja. Hebt u daarmee iets aangetoond dat de Bijbel niet waar is? Als Romeinen 3 ons zelfportret tekent, als in Efeze 2 deze dingen aan de orde komen. En zo kun je natuurlijk nog heel wat Bijbelgedeelten noemen. Of zou het dus kunnen zijn dat er niet meer aan de hand is als bijvoorbeeld een auto op een helling of een leeuw in de dierentuin. Ik bedoel dit. Als de auto op de helling staat en hij staat niet op een of andere manier, het zij door middel van de versnelling, een handrem of wat dan ook maar, wat je kunt verzinnen, op de rem, dan gaat hij vanzelf er vandoor. Daar hoef je echt niet voor te gaan duwen. Je zegt toch niet, jongens, zullen we de auto eens naar beneden gaan duwen? Als de remmen eraf zijn, gaat het vanzelf. En ik noemde ook die leeuw, laat ik dat afmaken, dat voorbeeld. Je kunt met je kinderen gerust naar een dierentuin gaan. En dan kun je zeggen, vind je de leeuw lief? En je zou hem bijna gaan aaien. Ja, hoe kan dat? Omdat hij veilig en wel achter tralies zit. Is die leeuw ondertussen een huisdier geworden wat je kunt knuffelen? Dat zul je merken als de tralies weg zijn. Gemeente, laten we alstublieft toeschrijven wie de ere toekomt. Wat een zegen dat onze goede God, zoals in 2 Thessalonicense 1 erover gesproken wordt, er een weerhouder is. En dat zijn de wetten van de staat. Dat zijn huisregels, dat zijn schoolregels, dat zijn regels van burgerlijk fatsoen, dat zijn de 10 geboden. Laten we die zeker niet vergeten. En zo zijn er een heel aantal remmen in ons leven aangebracht. En dat is een van de kenmerken van de eindtijd, dat de remmen losgaan. En dat de weerhouder wordt weggenomen. En dat dan het antichristelijke zich groot kan maken. Maar die leeuw ben je die nooit tegengekomen? Waarom denkt u nou aan een ander? Heb u die leeuw nooit gezien? In de spiegel? Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Het is niet alleen dat bitse woord wat eruit kwam. Maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Daarom heb ik soms geen zin in wat de Heere van mij vraagt. Omdat ik een kind van de ongehoorzaamheid ben. En daarom ben ik zo akelig eigenwijs. Dat ik denk dat ik het soms beter weet dan de Heer. En dat hoef ik niet allemaal te bedenken. Dat zijn de begeerten van mijn vlees. En dat behoort bij dat kind van de ongehoorzaamheid zijn. En dat hoort bij doende de wil van mijn vlees en van mijn gedachten. En dat ik dan nog zo dom ben, dat ik niet eens merk dat de duivel daar nog grof misbruik van maakt. Dat is mijn eigen domheid, maar zonde heeft nou eenmaal dom gemaakt. Zijn wij wijzer? God maakt ons wijzer, gemeente. Beledigend? Ja. Denkt u, dat is in gemeente wat dit voor God onze schepper betekent. Die ons alle vrijheid van de wereld gegeven had. Dat toch nog even voor alle zekerheid uit de val en ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Waar ging het om? Hadden ze één boom waarvan ze mochten eten en honderden bomen waar ze af moesten blijven? Was dat de situatie? Zie je wel, de Heere was erop uit om de mens te laten vallen, zei iemand. Nee, dat zei hij natuurlijk niet, maar hij dacht het. Wat is dat voor vertoning, gemeente? Kan er één mens een beklag doen als alles ter beschikking gesteld wordt? Vrij van iedere boom eten, behalve van eentje. Eén boom niet. En gewoon om te zien of de mens hem hartelijk lief had. Als je zegt, ja, ik hou zoveel van je, maar ondertussen zelfs het minste wat de ander gewoon pijn zou doen, gewoon doet, wat is dat voor liefde? En had de Heer het anders kunnen doen? Had de Heer een mens als robot kunnen scheppen? Natuurlijk wel. Het is niet de vraag wat de Heer allemaal kan. Wij hebben Gods boek van wat hij wil. En het is zijn wil niet geweest. Beledigend voor deze God. Gemeente, en dat is wat de Heilige Geest ons wil leren. Wat de mensen in Efeze moesten leren, opnieuw moesten leren. En wat wij ook iedere keer weer opnieuw moeten leren. Of gewoon eens een keer voor het eerst gaan toegeven. Of was u zover nog niet? Geeft u God nog niet gelijk? Zijn er echt nog vanavond gemeenten hier die toch weer zeggen, ja, maar toch als de beledigde majesteit straks naar huis gaan, nou dat dit, ik ben blij altijd als zondag 3 voorbij is. Ja, nog eentje, zondag 4. Nou, dat zing ik nog wel uit. Maar dan komen er gelukkig weer mooie zondagen. Wat is dat voor herkenbare taal? Maar ook echt dwaze taal. Wie heeft er nou recht om zich te beklagen over het is beledigend? God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Gemeente, als de Heer naar deze aarde kijkt, waar hij ooit een keer van kon zeggen, en zie, het was goed. En op de avond dat hij de mens geschapen had, zei hij zelfs, en zie, het is zeer goed. 24 januari. S'avonds een paar minuten over 7. Kijk de schepper naar deze wereld. En dan ziet hij ons hier. Zo goed als heel zijn schepping. En wat dacht u? Wat dat voor hem betekent. Gemeente, zonde is niet allereerst voor ons slecht. En noem maar op, dat is het natuurlijk ook wel. Maar zonde is beledigend voor God. Vind ik het beledigend wat er in zondag 3 staat? Ja. Heel erg, voor zover ik er iets van begrepen heb. Voor hem, die zo onnoemelijk veel meer en beter waard is en een betere behandeling verdient als dat hij van mij krijgt. Heeft God? Hoe zit het dan? We moeten de conclusie trekken, gemeente. Maar zijn we al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Staat trouwens ook dat we de neiging hebben, nog niet eens dat we het altijd doen, dat is die helling. Dat is de aard van de leeuw, zelfs achter de tralies. En dan dat antwoord. En ik vraag u, ik zal het nog één keer zeggen, En ik bedel om uw handtekening. Nee, niet die pen alvast klaar. Zo even tekenen. Maar jij bent toch gereformeerd en dat geloof ik toch. Dan geloof je er niks van. Dan vrees ik dat u nog nooit hier echt mee geworsteld hebt voor Gods aangezicht. O God, dat ik dit ben geworden voor uw aangezicht. Rustig even met die handtekening. En denk er echt over na. Je wordt echt niet onder druk gezet. Zijn we dit? En ik zal het nu één keer zeggen nog. Ja. Wij. Maar God, o, als hij van zijn kant mijn zwijgen voor zijn aangezicht doorbreekt. En als de gelovigen in Efeze weliswaar gewezen zijn op hun eertijds wat ze in zichzelf zijn. Dan doet de apostel dat en is ook geen andere bedoeling van de zondagen die ons herinneren aan ons gevallen zondaars bestaan, om juist zo te laten zien dat deze boodschap, gemeente, de meest bevrijdende boodschap is die er is. Beledigend voor God, maar zo ook alle ruimte geeft voor wat deze God doet en voor wie hij is, zijn wij het, ja wij, tenzij. En dat is niet een terloopzinnetje en dat staat er ook niet. Nou ja, laten we het dan toch alvast even wat mooier maken als dat het is. Dat is allemaal dwaas geredeneerd. Dit is het heerlijke. Ook vanavond, gemeente, zou u naar huis kunnen? Had ik net zo goed amen kunnen zeggen. En na uw handtekening gevraagd te hebben onder het ja, wij zeggen dan gaan we. Soms denk je wel eens even, maar het is dwaas hoor. Misschien zouden we het maar gewoon eens een keer moeten doen. Laatste wat je hoort in de kerk. Ja, wij. Kan natuurlijk niet. Mag ook niet. Hoeft ook niet. Want God wil het niet dat u zo naar huis gaat. Dat is het evangelie op zijn breedst, op zijn rijkst. Maar God die rijk is in barmhartigheid, daar hebt u het tenzij er van bovenaf ingegrepen wordt. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn. En nu zou ik 1000 stemmen willen hebben. Door zijn grote liefde. Grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Toen we onszelf opgeknapt hadden. Toen we eindelijk eens gehoorzaam geworden waren. Toen we ondertussen meer zijn aangezocht zoeken in gebed. Toen we ernstiger waren gaan leven. Toen we dood waren door de misdaden. Gemeente, wie zijn het voorwerp van Gods liefde? En dat maakt het zo onbegrijpelijk groot, gemeente. En dat maakt het ook zo heerlijk rijk. En daarom denk ik dat ik het niet anders kan zeggen als dit is het meest bevrijdend, omdat er niets van u, jou of mij bij hoeft. tranen die ik pleng, niet de offers die ik breng. Schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden. Tenzij gij alleen maar God, tenzij naar zijn rijkdom en zijn grote liefde. Gemeente, wat voor doel heeft de Heilige Geest anders met het onderwijs ook voor leerlingen die al op school zitten? Om juist deze woorden weer eens te zien staan en opnieuw iets ervan, van de grote en de onuitzegbare, onnaspeurlijke rijkdom die hij geopenbaard heeft in Christus, rijk in barmhartigheid. Dat is het hart van God. Dat is wat uit zijn hart is voortgekomen. En waar gaat zijn liefde naar uit? Precies naar zulke mensen zoals we zo even gezien hebben. Ik kom nog even terug op uw handtekening. Zet u uw doodvonnis, als u onder ja wij uw handtekening zet, bekrachtigt u dan uw doodvonnis? Ja, dat doet u. Is het dan verloren? Nee. Want zulke mensen zijn in Gods gedachten geweest toen hij de weg terug naar huis ontworpen heeft en zich openbaar gemaakt heeft als de Vader die op de uitkijk staat. O, de vreugde in de hemel. Deze mijn zoon was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. O gemeente, dat gaat al ons denken te boven. De vreugde van de Vader, zoals het de vreugde is van de Zoon, zo goed als het de vreugde is van de Heilige Geest, om in zulke mensenlevens te werken en zo weer zonen en dochters te maken, waar het toch weer waar van wordt en straks eeuwig waar zal zijn, sprekend hun Vader naar het beeld van God in gerechtigheid, heiligheid, hem kennen, hem liefhebben, hem dienen met alles wat in je is, dag en nacht in de tempel. Dat is allemaal in dat tenzij. Wie kan toch nog bezwaar maken tegen die woorden? Uit genade zijt gij zalig geworden, en dat door het geloof dat met hem verbindt, die de bron is van alles. Gemeente, zo gaan we naar huis zometeen. Als alle hoop u wat u betreft zou ontvallen, wanhoop dan niet. Maar deze woorden heeft deze God geschreven, die al wist hoe u eraan toe was, ook vandaag. Maar God die rijk is in barmhartigheid. Ik moet dan wel vragen, is er nou nog iemand die naar huis gaat? Die zegt, maar dan kan God mij nooit lief gehad hebben. Kan dat? Nee, gewoon antwoord geven alstublieft. Kan het in het licht van deze tekst zo zijn dat hier iemand zegt die zegt, ja, zo ben ik. Maar daarom zal God mij afkeuren en voor eeuwig afkeuren. Begrijp me goed wat u betreft en wat mij betreft wel. Maar God, zo heeft hij ze lief. Zo kocht hij ze zoals ze zijn. Zoals ze waren. dood in de misdaden en de zonden. Zo roept hij ze, zo werkt hij. En daarom mag er uit volle borst gezongen worden, maar zo ook biddend gezongen worden. Een lofzang op dat onbegrijpelijk heerlijk, zoekende zondaarsliefde, eenzijdige liefde, liefde van het welbehagen, de innerlijke barmhartigheden van onze God, deze God. En nou vraag ik nog een keer uw handtekening. En dan zal ik amen zeggen. Die God is onze zaligheid. Die God is onze God van heil. En nou wil ik vooral dat laatste stukje, uw handtekening hebben. Hij schenkt, en dan komt het, uit goedheid. Zonder pijl. Amen.